Oké, okay, Romein 1. Romein 1. Even kijken voor de zin. Het is een heel andere... heel andere zitting. Oké, okay, we zijn in Romeinen 1. En die gaan we nu vandaag wel... beëindigen, Romeinen 1. Ja, het is wat, hè. Als moet je een bekertje water. Ja, dat helpt ook niet, hè. Ja, maar ik, tot nu kom ik er goed vanaf nu. Nee, ik ben over de top heen, gelukkig. Romein 1. Ja, alles staat aan. En we zijn vorige keer gebleven in vers 25. Als die de waarheid veranderd hebben, Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben, boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. En is gelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betalen. Nou ja, vers 29 en 30 zie je dus al die dingen staan. Die gaan we, dat weet je, hoerderij, boosheid, gierigheid, al dat soort dingen. En dan in vers 32, de welke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degene die zulke dingen doen, vers 29 en 31, desdoodswaardig zijn. Niet alleen ze doen, maar ook mede welgevallen hebben in degene die ze doen. Ja, vader, dank u wel. Dat uw woord is heel helder en duidelijk, vader. En sommige mensen worden er absoluut niet vrolijk van. Maar het gaat er toch om, vader. Uw woord is de waarheid. En ja, het kijkt in de harten van de mensen. En het veroordeelt ze. Maar het geeft ze ook tegelijkertijd oplossing. Zodat ze toch door uw liefde gered kunnen worden, vader. En ik bid ook, vader, dat we ook licht op dit weer gaan krijgen. Romeinen 1, ontzettend belangrijk. Zo begint de opbouw, vader, met het evangelie van Gods genade. En om uiteindelijk te komen dat de mensen alleen maar uit genade door het geloof gered kunnen worden. Vader, geef ons licht hierop in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, vers 25. Nou ja, dat hebben we dus gezien. De waarheid hebben ze veranderd in de leugen. Dat is het ultieme plan van Satan. We hebben vorige keer gezien, nou, hij begon in de hemel al. Ja, en toen is hij in ongerechtigheid gevallen en heeft hij gezondigd. Hij heeft daar de zonde geïntroduceerd. Op dat moment heeft God ook Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. En is ook de hel ontstaan. Nou, niet ontstaan. Geschapen voor de Satan en zijn engelen. Matthäus 25, vers 40, als ik me niet vergis. En iedereen die natuurlijk zijn kinderen zijn. Want je hebt kinderen van de Vader in de hemel. En je hebt kinderen van Satan. En worden allemaal geboren van nature als zondaars. Want de zonde is ook in de wereld geïntroduceerd. Door Satan via Adam. Via Adam is het in de wereld gekomen. Oké, maar we weten uiteindelijk in de toekomst is het hoogtepunt, tussen aanhalingstekens, van de zonde die openbaar wordt. We zien het wordt erger en erger en erger. Het wordt niet beter. Maar het toppunt zal eenmaal zijn als de antichrist, als Satan gaat zeggen, ik ben God. De mens der zonde. We hebben de Zoon van God. Ja? En hij is de Zoon des mensen. Maar we hebben ook de mens der zonde. De verpersoonlijking, de vermenselijking van de zonde is Satan. In hoogst eigen persoon, als hij daar zal zitten. En dat hij aanbeden wordt. Dat wou hij toen al, hè, toen hij in de hemel was. Maar dat zal het uiteindelijk hier op aarde ook zijn. En er zal ook dan wel met hem afgerekend worden in de toekomst, dat weten wij. Want oké, door de zonde is wel bij Adam is de zonde in de wereld gekomen. Maar tegelijkertijd heeft God ook de verlosser belooft, ja. Dat Satan zal wel de hiel van Christus vermorzelen. Dat is gebeurd aan het kruis. Maar Christus zal hem de kop vermorzelen. En aan het kruis is dat reeds gebeurd. Dat is ook het evangelie van Gods genade wat wij verkondigen. Dan hebben wij zicht op het hele plan van God. Dat Satan is verslagen. 100%. Het is volbracht? Ja. Alles volbracht? Ja, alles. Satan heeft geen enkele grip op mij. Niets. Hij heeft geen enkel wapen meer. Hij is verslagen. Maar we zullen het uiteindelijk... We zien, hij is nog steeds Heer en Meester hier op deze wereld. Maar straks in de toekomst zal hij definitief daar op aarde geslagen worden en dan in de poel des vuurs geworpen worden. En dan is het echt over de strijd. Maar we leven in de bedeende genade nog. En Paulus, die spreekt hier niet over de bedeende genade. Hij kijkt juist terug naar de, in de geschiedenis, helemaal naar Babel toe. En dan zie je uiteindelijk het gevolg dat de mensen hebben God niet verheerlijkt in vers 21 en gedankt. Maar verijdeld geworden in hun overlegging. En dan zie je het resultaat als het verduisterd is zonder het licht van Gods woord. Dan geven ze zichzelf als wijs uit. Maar het is gewoon dwaasheid. En dan zie je ook, dan krijg je de afgoderijen. Ze gaan afgodsbeeld maken. En God geeft hen dan over aan de begeerlijkheden van hun eigen hart. En dan zie je dus ook, wat is het resultaat? De baaldienst, het is seksgodsdienst, het is hoererij, het is afgoderij. Dan kan je in de Bijbel genoeg zien wat het gevolg daarvan is. Nou, en dus dan zie je, 26 en 27, want dat gaat wel over homoseksualiteit. Nou, daar kan je bijna niet meer stelling tegen nemen in deze tijd. Ja, want dat wordt, Ja, alsof het niet geaccepteerd is. Het blijkt nog steeds maar gepromoot te moeten worden, want ze zijn nog steeds niet geaccepteerd in hun ogen. Maar kijk even wat God daarvan zegt, ja. Hij heeft hun overgegeven. Dat staat ook daarom, hè. 26 en 27 gaat over homoseksualiteit. En daarom heeft hij hun overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Ja, seksuele perversie kan je het noemen, ja. Dat is onder de wet later bij God verboden. Heel duidelijk hoor, als je dat gaan we zo meteen ook lezen. Zie je dat? Ja, maar dat doen de heidenen. Dus alles wat in die wet ziet, zegt hij, dat moet je doen. Dat mag niet, want dat doen de heidenen. Dus bij God is het uitdrukkelijk verboden. En hij heeft het hun daarom ook overgegeven tot oneerlijke beweging. Dat is het resultaat van mensen die Gods woord verlaten en helemaal aan zichzelf zijn overgegeven, aan hun gedachten en aan hun, hoe zegt hij het ook in begeerlijkheden van hun hart. In vers 24 zie je dat heel duidelijk staan. En dan zie je ook, het is veranderd. Hè? Ze hebben hem veranderd. Ze hebben de waarheid van God veranderd in de leugen. In vers 26 zie je dat ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd. Het is niet gelijk in één klap. Het is gewoon langzaam aan opschuiven. Als jij gelijk in één klap zegt, nee, er is geen God. Of nee, dat is verboden, is niet goed. Nee, maar het gaat langzaam aan. Steeds weer een stukje verder. En dan krijg je het voor elkaar. Ja, de morele dingen in deze wereld, nou ja, die nu allemaal normaal zijn, dat was 50 jaar, zouden bij wijze van spreken een opstand, 50 zeker het goed? Ja, in de jaren 60 is het begonnen. Maar daarvoor, ja, alles wat zou schokkend zijn, dat was niet één klap. Elke keer een luchtballonnetje, elke keer een stukje verder opschuiven. En dan wordt het uiteindelijk, dus dan ga je niet in één klap zeggen, we doen het of we doen het niet. We gaan het gewoon langzaam veranderen. Elk een stukje met een beetje. Hè? Ja, gewenning. Dat vindt men ook. Als je het maar vaak genoeg hoort. Goebbels zei het al. Een leugen is een leugen. Maar als je de leugen maar vaak genoeg verkondigt, gaan ze uiteindelijk ook gewoon geloven. Dan gaat degene zelf die het zelf verkondigt, gaat het zelf nog geloven in zijn eigen leugen. Als je het maar vaak genoeg vertelt. En het gaat veranderen. Ja, ze veranderen. Heel langzaam opschuiven. En dat zie je dus nu ook. Kijk, ik moest er even aan denken. Hè. Jullie hebben met de kinderen hier de school rondgeleid. Nou, op een andere school. Hè, en daar gingen ze een kleurplaat inkleuren. Nou, dat was niet zo fraai. Gewoon een bloot iemand. En er werd dus gezegd. Hè, want jullie zaten van, wat is dat nou? En wat zeiden ze? Dat is vanuit de overheid. Moeten ze dat doen? Voor lichaamherkenning. Alsof zij niet weten wat een jongen en een meisje is. Ik bedoel, als ze een keer onder de douche staan, dan weten ze toch wat ze zijn of niet? Ja. Dat hoef je toch niet vanuit de overheid, maar daar zit allemaal een doel achter. En ik weet nog wel dat mijn kinderen toen in Leiden op school zaten. En dat je ook hoorde wat de overheid vond dat ze moesten weten. Op het gebied van seksualiteit. En dan weet je, alles is gewoon normaal. Je moet alles gewoon goed vinden. Alle taboes moeten weg. En toen wij op school zaten, ik weet nog goed, toen was het in eind jaren 60, heb ik dan nog meegemaakt. Toen was ik dus 10, toen ik in 66. En toen kwam het natuurlijk allemaal, gedeeltelijk heb ik meegemaakt, gedeeltelijk niet, want thuis waar wij een christelijk gezin, dus mijn vader was er ook niet helemaal voor met al die popmuziek en zo. Dus bij mij is dat langzamerhand ook gaan groeien op school. Krijg je dan mee te maken natuurlijk. Maar op middelbare school ook. Toen was het natuurlijk, ja, seksuele voorlichting op school. Nou, ik weet nog goed wat mijn biologieleraar ging vertellen. Nou, we waren allemaal zo groen als gras. En ik weet nog goed dat er iemand een vraag stelde. En de hele klas lag dubbel. Ik zal me niet vragen wat ze vroeg, maar dat je dacht, hé? Maar dat moest allemaal verteld worden. En nu staat het in de boeken met foto's en alles. En dat moet allemaal geaccepteerd worden. Want anders, als je het niet doet, dan discrimineer je. En nu heb je dus niet alleen homoseksualiteit. Je hebt gender, genderneutraal. En weet ik wat je allemaal niet hebt. En je ziet dus, dat wordt dus... dat is dus shocking. Want dat gaat wel rechtstreeks tegen de Bijbel in. En langzaam veranderen. En we zien het, ja, het is bijna niemand normaal als jij zegt, nee, dat ben ik het niet eens. Want wij leven in een wereld die zegt, ja, het is wel zo. Maar vergeet één ding, hè, dat weet je, dat in de helft zo, dus is bij landen homoseksualiteit nog steeds verboden. Hè? Bij sommige landen heb je dat het de doodstraf op staat. Bij sommige landen kom je gewoon in gevangenschap. Wat je nu ziet... 60 jaar geleden, of 70, was in Nederland ook niet geaccepteerd. En nog verder, je hebt je kop eraf gehakt. Ja, zoals nu in de islamitische landen gebruikt werden. Dan zeg je, ja, moeten wij dan ook zo redeneren? Daar kom ik zo meteen nog op. Maar het geeft alleen aan dat men van nature weet, van nature, zonder de Bijbel, dat het niet klopt. Het is niet natuurlijk. Dat is het niet. En dan zie je ook dat Paulus zegt in ditzelfde vers... God heeft hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen. En ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik. Even kijken hoor. En dan zie jij in vers 27 dat aan het eind zie je mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoren in zichzelf ontvangende. Dus je ziet hier zo ontvangen het oordeel in zichzelf. Wat is dat? Dus als mannen en mannen dat doen, dan ontvangen ze de vergelding van hun dwaling die daartoe behoren. Dus er hoort een vergelding bij, die daad, dat je dat doet. En dat ontvang je jezelf. En wat bedoelt hij daar dan mee? Geweten. Ze hebben een geweten. Die vergelding van hun dwaling, weet je wat onze vergelding van een dwaling is als ik zondig? Mijn geweten. Die zegt, joh, fout. Dat hoor je niet te doen, dat is fout. Ga mij niet vertellen dat ze niet weten dat het fout is. Hun geweten is de vergelding van de dwaling, staat er heel duidelijk, ja. En dat hebben ze dus altijd. Kijk in vers 15, 2 vers 15, dan zie je over het geweten. In vers 14, wanneer de heidenen die de wet niet hebben, ook al heb je de wet niet. Van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. Dus wij hebben de wet van Mozes niet, maar wij hebben wel een wet hier in ons geweten. Die zeggen wat goed en fout is. Als die betoonden dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Daar komt die vergelding. Hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkaar hen beschuldigende of onschuldigende. Dus als je geweten gaat meegetuigen, dat is die vergelding van het werk, dat wil zeggen schuldgevoel. En wij zeggen, je hebt gezondigd. Dat is het. Een schuld tegenover de God. Want hij is toevallig wel de maker van dat geweten. In ieder mens, of hij nou gelooft of niet. En men weet het. Vandaar ook dat je inderdaad die zogenaamde beschaving nu oprukt. Maar dat je wereldwijd was altijd homoseksualiteit was gewoon bij wet. Gewoon, was gewoon verboden. En toen de tijd met Israël, nou ja, dat was een goddeloze. Dus mensen komen in opstand. En je krijgt natuurlijk ook die seksuele perversie. En dat je ziet ook de heidendom, afgoderij en hoererij, dat gaat gewoon samen. Dus ja, aan de andere kant, weet je, het geweten, dat veroordeelt men. Maar je ziet ook dat men het gaat onschuldigen. Dat doe je zelf ook wel eens. Dan weet je, moet ik het nou doen of niet doen? En ik heb het gedaan. Ja, was dat goed of fout? En dan, nou je weet het wel, ga je het... Goed praten voor jezelf. Ja, maar kijk, ga je allerlei redeneren, dingen bedenken van waardoor het toch, dat ik het toch gedaan heb, dat je het eigenlijk toch niet fout was. Ja? Dat is goed praten. Een zonde is een zonde. En hier zie je ook, ja, men wil ook telkens de goedkeuring. Ja, constant. Ja, waar je ook komt, de praten, als je homo's tegenkomt. En ik veroordeel niet de mensen, maar het feit op zich, ja, vanuit de Bijbel is het gewoon, moeten we zien dat het fout is. En men wil juist goedkeuring hebben, ook van de Bijbel, van christenen. Ik heb vroeger wel eens een boekje gelezen, ging over Sodom en Gomorra. Nou, de ene was een vrijzinnige theoloog en de andere was echt een gelovige. Maar als je zelf van die vrijzinnige theoloog ervan maakte, van de verhaal van Sodom en Gomorra, nou, daar klopte echt helemaal geen bal van. Waarom? Om het goed te praten. Want de Bijbel die praat het niet goed, die ondersteunt het niet. Dus ja, ondanks dat zij allemaal een gelukkige en een hele blije uitstraling hebben, dat is toch zo? Toen wij in Amsterdam gingen ook, en hallo, en ze zijn altijd blij en gezellig en leuk. Nou ja, ik ben niet altijd blij en leuk en gezellig. Maar hun voorkomen is het altijd wel. Dus je denkt aan de buitenkant, ja, ze heerlijk, ik ben uit de kast gekomen en oh, wat een opluchting. Maar de Bijbel zegt, ze vergelden, ze hebben toch dat schuldgevoel in hun geweten. En wat doe jij met het schuldgevoel dat kwaad is, net zoals een gelovige die afwijkt? Gaat hij geweten wat? Dicht schroei je. Elke keer maar jezelf zeggen dat het wel goed is. Want het is de schuld van de kerk en van mijn opvoeding. Ja? Dat ik al die tijd het heb verzwegen. En nu ben ik, eindelijk ben ik vrij. Maar dat is niet zo. Weet je wanneer je vrij bent? Als je zonden vergeven zijn. Maar als jij de vergelding van de schuld krijgt in je geweten, dan heb je nog steeds die schuldenlast. Dan ben je absoluut niet vrij. Dus ja, kijk, ze hebben, dus ondanks je uitstraling, maar vanuit de Bijbel kijk ik daar doorheen. Ze zijn het niet, want ze hebben het oordeel in zichzelf. En dat is dat schuldgevoel. Ga mee naar Leviticus. Leviticus. En dat weten ze allemaal, tenminste degene die ook met de Bijbel, men weet dat de Bijbel het veroordeelt. Ja, en daar kan je allerlei verhalen omheen bouwen, maar de Bijbel is gewoon heel duidelijk erin. Leviticus 18, vers 22. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging, dat is een gruwel. Dat is een gruwel, voor Gods ogen. Maar dan lees ik vers 23. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen om daarmee onrein te worden. Ja, dat kan dus ook. Dan denk je, gebeurt dat? Ja. Een vrouw zal ook niet staan voor een beest om daarmee voldoen te hebben. Het is een gruwelijke verminning. Het is een gruwel. Je ziet hier, man met man is een gruwel. Maar hij vergelijkt de gruwel ook gewoon van, bijvoorbeeld met dieren. In Gods ogen is het een gruwel. En dan kan je dat lezen, verreinigt u daar niet mee. En in vers 25, zodat het land wordt daar, het land is, wordt dan onrein. En dat jullie niet uitgespuugd worden, zegt hij. Maar jullie zullen mijn inzetting en rechten houden in vers 26. En van al deze gruwelen niets doen. Waar dit er dus één van is. Want de lieden, deze lands die voor u geweest zijn, vers 27. Zie je, dat was voordat Israël er kwam. Hebben al deze wat? Gruwelen gedaan. Het land is onrein geworden. Dat u dat land niet uitspuwen. Als gij hetzelfde zult verontreinigd hebben. Gelijk als het volk was. Dat voor u was uitgespuurd heeft. Dus ze zeggen, ja, Israël heeft dat land veroverd en ze hebben vreselijke dingen gedaan. Voor God moesten ze mensen doden en dat en dat. Maar het was een land vol gruwelen. En er kwam Israël met de wet van God, kwam daarvoor in de plaats. Wat is beter, denk je, voor de mensen? Precies. Ik ben de Heer, uw God, staat in vers 30 aan het eind. En je zal mijn bevel onderhouden. Maar het gaat erom, zo onaanvaardbaar is het. En als je in 20 vers 13 kijkt, dan zie je ook de consequentie. Israël is een theocratie, 20 vers 13, dan zie je wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben met vrouwelijke bijligging, dit is homoseksualiteit, zij hebben een gruwel gedaan, zij zullen zekerlijk gedood worden, hun bloed is op hun hem. Ik ken iemand in Amerika, niet persoonlijk, predikant, een bekende, en die zegt, ja, op basis hiervan vind ik ook dat wij de homo's moeten doden. Dat zegt hij echt hoor, een gelovige, net zoals jij en ik. De overheid dan, niet dat hij dat zal doen. Nou, er zijn landen waar dat ook gebeurt. Maar op basis hiervan zegt hij dat. Ja, je moet één ding vergeten. Niet vergeten. Dit is Israël, een theocratie. In het Koninkrijk van God is er geen plaats voor. Zeker niet. Dus ja. Maar let op. Kom ik zo nog terug hoor. Maar ga mee naar Judas 1 vers 7. Judas 1 vers 7. helemaal aan het eind, vlak voor Openbaring. Het is nu Sodom en Gomorra, want dat ga ik niet lezen. Dus jullie zijn ermee bekend, het is omgekeerd. En wat was de zonde van Sodom en Gomorra? Het is nog steeds. Ik ben er nooit geweest in de Dode Zee. Jij wel? Jij wel, hè? En jij ook, hè? Nog meer iemand? Harry ook? Ik dus niet. Maar dat is nog steeds een getuigenis van wat daar gebeurd is. Want op de bodem, nou ja, wat er nog van over is. Ik bedoel, dat is een oordeel. Het is nog steeds een getuigenis van hoe God denkt over mannen met mannen en vrouwen met vrouwen. Er is totaal geen leven daar, hè? Iedereen zei, niks! Daar kwam Gods oordeel overheen. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rond dezelfde die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan. Tot een voorbeeld gesteld zijn dragen de straf des eeuwige vuurs. Kijk, de straf van het is een straf van eeuwig vuur. Kijk, als je bladzijtjes daarvoor, 2 Petrus 2, vers 6 en 7. 2 Petrus 2, vers 6 en 7. Kijk, wij laten nu zien, zoals Paulus ook het evangelie van Gods genade begint, eerst laten zien dat de mensen schuldig staan. Als je natuurlijk nu stopt met kijken, dan denk je, oh. Hè? Maar blijf even kijken. Want dit is natuurlijk nog niet waar we mee eindigen. Maar eerst laten zien hoe God daarover denkt. En ook in de bedenkende genade. 2 Petrus 2, vers 6 en 7. Kijk, en in vers 5 spreekt hij over de zondvloed over de wereld van de goddelozen. En dan de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft. Zie je, veroordeeld tot een voorbeeld gezet degenen die goddelooselijk zouden leven. Dus Sodom en Gomorra, de Dode Zee, is nog steeds een voorbeeld. Want Peter zegt dat hier, toen was de Dode Zee er ook al, want heel lang daarvoor is dat al gebeurd. En hij zegt, het is nog steeds een voorbeeld van wat het resultaat is van het goddeloze leven, hoe God daarover denkt. Komt het oordeel over. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Ja, ik kan er niet wat moois van maken. En je kan ook kunnen zeggen, ja, nou ja, maakt mij er dan uit. Als je mij vraagt, nou ja, als iemand het wil, moet je zelf weten, man met mannen, vrouw met vrouwen. Ja, dat is niet mijn zaak, dat moet je zelf weten. Maar goed, het gaat niet om mijn mening. Het gaat om wat de Bijbel zegt. En God accepteert het absoluut niet. Nee, en weet je wat het is? Men trekt zich er ook dus helemaal niets van aan. Ga even mee in Jesaja 3 vers 9. En kijk, in het verleden was het dan nog, tenminste, zoals wij ook gegroeid zijn, hè, was het in het verborgen. Maar ik kan daarna niet meer spreken. En ik zeg altijd maar zo, alles wat hij mag en men doet het in het verborgen, oké, dan daar hoort het ook. Het mag niet, maar doe het dan stiekem, dan is het ook niet goed. God ziet je overal. Maar dan hoort het ook daar. Maar dat is niet meer zo. Dat is gewoon algemeen geaccepteerd. En het is een teken van beschaving geworden. Ja? De Europese Unie moet het dus aan alle voorwaarden voldoen. Wil je bij de Europese Unie worden? Nou, dan is dit ook een facet van. Hè? Geen discriminatie hoor. Want als je discrimineert. Wat zei ik ook weer? Jesaja 3 vers 9. Ja. Jesaja 3 vers 9. Jesaja 3 vers 9. Het gelaat hun aangezicht getuigt tegen hen. Kijk, en hun zonden spreken zij vrij uit gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad. In vers 11. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden. Zie je, het wordt niet verborgen toen met Sodom en Gomorra. Het was inderdaad compleet open. En daarom, wij leven in een tijd dat je zegt, die Paulus, nou hier toen, en ook waar Paulus heen trok naar de heidense wereld, wij komen in een tijd eigenlijk, of leven al, die Paulus aantrof. En wij ook nog hebben in onze samenleving geleefd waar het niet gek was om over de Bijbel te praten. En op school, dat was, maar nu is compleet bijna weggevaagd. Dus kom je gewoon in dezelfde tijd als waar Paulus in leefde toen hij naar de heidevolken trok. Dus je krijgt steeds meer met dit soort dingen te maken. Dus ook hier zie je ook, ze spreken het vrij uit. Net zoals in Sodom dat deden zij. En ze weten het, het oordeel komt. En in Ezekiel 16 vers 49, ik ga er niet heen, maar dan spreekt hij over, de zonde van Sodom was ook hoogmoed. De vrouw kijkt toch? Ezekiel 16 vers 9. Ezekiel 16 vers 9. En als je erover nadenkt, denk je, ja, dat klopt. Ezekiel 16 vers 9. Ezekiel 16 vers 49, sorry, 49. Zie, dit was de ongerechtigheid uw zuster Sodom. Hoogmoed. Zatheid van brood enzovoort. Hoogmoed. Inderdaad. Als je weet wat God daarover zegt. En je trotseert het. En gewoon in openbaarheid nu. Je kan trouwen. En het was toch ondenkbaar ook nog. Zie je trouwens dat geleidelijke. Oké, het is nu in het openbaar steeds meer. Gewoon is gewoon. En op scholen wordt het ook geleerd. Het begon toen zo. Hè? Paula op school. Hè? Dan had jij een keer dat iemand kwam op jullie op school. Zaten jullie in een kring met 10, 20 mensen. Ik weet het niet. En toen zei hij toch van. Nou ja, weet je dat het is bewezen. Dat 20% of 10% van de mensen is homo. Dat wordt gewoon gezegd. Het is helemaal niet bewezen. Dus iedereen zat om ons heen te kijken. Dus we zitten met 10 mensen. Eén van ons is een homo. Kijk, en zo wordt dat gewoon langzaam. Het is meer en meer, ja. Maar nu zegt men, ja, het is geen, dit is niet. Het is niet, hoe zeggen ze dat? Het is geen keus. Het is, je bent er gewoon mee geboren. Dat is nu de algemeen heersende opvatting. Maar je ziet hier, men weet dat het fout is. En het is in feite hoogmoed. Want men weet dat het fout is. En men gaat ermee door en men spreekt er gewoon vrijheid over. Nou, ga terug naar Romein 1 vers 26. Nou, nu gaan we zien wat Paulus daarover zegt. En dat zijn hele bekende versen. Voor degene die zelf, zeg maar, in die wereld zitten. En vanuit de Bijbel ook het een en ander weten. En ook daardoor in problemen komen als zij natuurlijk christenen zijn. Want men weet wat Leviticus erover zegt. Men weet wat Paulus hierover zegt. Daar kan je niet omheen. En dan zie je, wat is homoseksualiteit nou? Of mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Nou kijk in vers 26. Het is, ze hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Vers 27. Het natuurlijk gebruik. Dus als het tegen natuur is, dan is homoseksualiteit, dus punt 1, het is wat? Onnatuurlijk. Ja, tegen natuurlijk. Onnatuurlijk. En als je erover nadenkt, onnatuurlijk, moet je goed over nadenken. Dat is dus dat je er niet mee geboren bent. Als het natuurlijk was. Maar we zeggen toch ook niet dat een dief geboren wordt. We zeggen ook niet dat een moordenaar geboren wordt. Want kijk, wij gaan het zo zien, het is een zonde. Dus dit ook, het is onnatuurlijk. Dat wil zeggen, je bent het dus niet van nature, ben je het niet. Als je ermee geboren wordt. Dus ja, dit kan de hele wereld dat zeggen tegen mij. Maar ik hou mij hier aan vast wat de apostel Paulus zegt. Het is onnatuurlijk. En dan zegt hij ook hun vrouwen. In het Engels staat even. Dus dan zegt hij eigenlijk, zelfs ook vrouwen. Dat mannen doen, dat is natuurlijk absoluut. Maar dat ook vrouwen het doen. Het is onnatuurlijk. Niet meegeboren, maar het is geleerd. Inderdaad. Het wordt geleerd van nature. Zal een kind niet zeggen, nou, ik val op mannen of ik val op vrouwen. Nee, ik heb liever. Dat zegt een kind niet. De geweten zegt dat al. Maar het wordt je geleerd. Op school. En nu, als je het om je heen ziet. Door alles, je wordt beïnvloed door wat je ziet, wat je hoort op televisie. En alles op alles is op gericht. Kijk maar naar de vlaggen. Elk gemeentehuis moet tegenwoordig een regenboogvlag hebben. En het gaat zomaar door. Het is één grote politiek, reclames. Zebrapad bij jullie? Moet je nagaan. Denk je in dat rustige, vredelievende zwaag. Hebben ze ook een regenboog zebrapad. Hè? Hoofddorp ook. En zo zie je het steeds meer en meer. Dus je moet en zal het gewoon aannemen en geloven. Daar zit een politiek achter, ja. Maar goed, de Bijbel zegt het is zondig en dan onnatuurlijk. Klaar. En dan zie je in vers 27. Zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar. Mannen met mannen. Wat is het? Het is schandelijk. Schandelijkheid noemt de Bijbel het. En daarom, het wordt ook sodomie genoemd. Dat is de zonde van Sodom namelijk. Zonde van Sodom. En daarom, het is schandelijk. Gods oordeel kwam erover heen. Nou, oké. Ik heb even wat uitgedraaid. Over gruwel. Het is een gruwel in Gods ogen. Het is schandelijk. Nou, als je dan kijkt, hè, wat is dan gruwel in Gods ogen? Ik dacht eerst van, ja, dat staat alleen maar over homoseksualiteit. Dat het een gruwel in Gods ogen is. Maar dat is niet waar. Gij zult een levenssprekers verdoen van een man des bloeds en des bedrogs heeft de Heer een gruwel. Dus een moordenaar en een bedrieger is een gruwel in de ogen des Heeren. Psalm 146. De toorn des Heeren is ontstoken tegen zijn volk en hij heeft een gruwel gehad aan zijn erfdeel. God had een gruwel aan zijn volk omdat ze in afvalligheid raakt. Dat is ook een gruwel. De afwijker is de Heer een gruwel. Dus iemand die afwijkt van de Heeren is een gruwel in Gods ogen. Mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. De goddeloosheid is voor de Heere een gruwel op zijn lippen. Een bedriegelijke weegschaal is de Heere een gruwel. Ja, dus wees wel eerlijk met opmeten wat ik met mijn werk heb of met wegen. Als je daarvan afwijkt, iets meer rekenen is een gruwel. De verkeerde van hart zijn de Heere een gruwel. Valse lippen zijn de Heere een gruwel. Het offer der goddelozen is de Heere een gruwel. De weg der goddelozen is de Heere een gruwel. Maar degene die de gerechtigheid najaagt zal hij lief hebben. De boze de gedachten zijn de Heere een gruwel. Al wie hoog van hart is, is de Heere een gruwel. Hoogmoed is een gruwel. Weet uit Spreuken, hè? 6, 7 zijn de Heere een gruwel. Al wie hoog van hart is. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zei de Heer een gruwel. Ja, die bij. Dus alles wat wij krom is, recht praten en andersom, is een gruwel in de ogen des Heeren. Tweeënlei weefsteen is de Heer een gruwel. Het offer der goddeloze is een gruwel. Met andere woorden, wij als gelovigen horen toch te houden waar God van houdt. En wij horen ook een gruwel te hebben van wat God een gruwel aan heeft. Waar God van gruwt. En dat betreft ook de homoseksualiteit. God gruwt ook van... Dus je ziet hier allemaal gruwels. God gruwt van moordenaars. De daad. Het stelen, het bedriegen, het liegen. Daar heeft hij allemaal een gruwel aan. Met andere woorden, alles wat afwijkt van God, wat zorgen, is een gruwel. En dan moeten we niet beschroomd zijn. Oh, ja, mag ik nou homoseksualiteit ook? Ik heb het over... Het mannen met mannen, het feit dat dat gebeurt, is een gruwel in Gods ogen. Het ontkent toch de schepping van God. Ja, ik weet nog goed, wij hadden een Amerikaan, Mitchell hier. En toen zaten we in Amsterdam, toen hadden we het ook over. En toen zeiden ze, ja, jullie honden zijn wel direct. En toen zei ik, hold het daarover. Ja, sorry Mitch, maar kijk, dat gaat nou helemaal niet. Ja, ik doe het ook voor de kamer. Ja, dat is zo God gemaakt heeft. In mijn werk, je hebt mannetje, mannetje. Nee, ik zeg het niet goed. Mannetje, vrouwtje verbinding. Barry, weet jij wat ik bedoel, hè? Hout met messing en groef. De groef is dit en dit is de messing. En als ik plank heb met alleen messingen, dan schuiven ze niet in elkaar. God heeft messing en groef geschapen. En als dat niet is, dan past het niet. Het is niet zoals God het gemaakt heeft. Is het niet, absoluut niet. Dus het gaat veel dieper als alleen het feit mannen met mannen. Maar het gaat rechtstreeks tegen de scheppingsorde van God in. Rechtstreeks. Daarom is het in vijandschap met God. En zou je nooit van de Bijbel een ja erop krijgen. In Psalm 119 zegt hij, dat zegt David, ik haat de valsheid en heb er een gruwel van. Maar uw wet heb ik lief. Dat is tegenovergestelde. Gruwel en lief. Hij heeft de wet van God lief. Wij hebben de woorden van de apostel Paulus, Gods woord hebben wij lief. En alles wat ervan afwijkt, dat haat ik. Maar nu. Gaan wij daarom ook zo, het onderwerp is homoseksualiteit, gaan wij hun daarom ook zo behandelen als onder de wet? Wat was de volgende vraag? Want dat zou je nu denken, hè? Als je nu zegt, nu klik, nu stop ik, dan denk ik, oh, nou, het is een al veroordeling. Nee, het is zoals God het ziet, vanuit de Bijbel. Maar wat nu? Nee, wij gaan ze nu behandelen, tegemoet treden, ik heb ook bij homoseksuelen gewerkt. Ook zelfs met vrouwen die twee dochters hadden. Ik heb er een gruwel aan. Ja. God heeft er een gruwel aan. Maar ja, ik leef nu in de bedenkende genade. En wat Paulus zegt, wacht even, de liefde van Christus dringt mij. En ik ben met hem gestorven, begraven, opgestaan. En ik heb mij in dienst gesteld om hem te dienen. En wat is nu wat God vertelt? Ik benaderde hun. En als ik de kans krijg, we zitten in Romeinen, kijk Romein 3 vers 23. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik heb met mensen ook gesproken en dan ging ik nooit daarover spreken. Dan zeiden ze, ja, ik heb ook vriendjes, dit en dat. Ik zei, ik heb het niet over jouw homoseksualiteit. Je bent gewoon een zondaar. Je bent gewoon een zondaar. En een zondaar die verlossing nodig heeft. En er is iemand die van je houdt. En je accepteert zoals je bent. En je hele schuld kan wegnemen. Die voor jou stierf aan het kruis. Kijk, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Dus er is hoop, er is redding voor jou. En of je nou dit doet, of je bent iemand die steelt, of die bedriegt, of liegt, of weet ik het allemaal niet meer. Kijk, ja, als je een keer wat steelt, dan kan je last van nemen. Maar je steelt hier, je neemt wat van school mee, dat zou ik niet mogen doen eigenlijk. Maar goed, een potlood of iets, nou, maar daar loop je geen weken mee. Het is één keer wat je gedaan hebt. Je moordt ook niet elke minuut van de dag, of liegt ook niet. Dus dat zijn dingen die gebeuren, maar mannen met mannen is een staat waarin je leeft. Altijd. Snap je? Echt in zonde leven. Oké, dus wat doe ik? Ja, dat is wat Paulus leert in Romeinen 5 vers 8. Dat heb ik toen ook tegen hem al gezegd. Kijk, maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Je moet naar het punt van zondaren gaan. En Christus is, ga mee naar 2 Korinthe 5. Vers 20. 2 Korinthe 5 vers 20. En dat is natuurlijk ook waar Paulus natuurlijk naartoe gaat in Romeinen. Ik loop daar al op vooruit. Maar ik wil niet alleen in de veroordeling blijven. 2 Korinthe 5 vers 20. Wat zegt Paulus daar? Zo zijn wij dan gezant op Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Je bent een homo. Nee, je bent een zondaar. En of iemand nou steelt, bedriegt, moord, je bent een zondaar. Dat staat niet. Hij staat niet van een zondaar of leugenaars of bedriegers of moordenaars. Dat staat hier, je moet je met God laten verzoenen. Maar kijk, wat staat daar? Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Daar gaat het om. Christus is voor ons tot zonde gemaakt. En dat is ook voor hem en voor die en voor die en voor die. En ook voor de homoseksueel. En daarmee laat je Gods liefde zien. Dat er is iemand die van je houdt. En die voor die zonde gestorven is. Er is redding. Dus niet als in het Oude Testament. Stenig hem. We moeten hem doden. Wat doen wij? Wij verkondigen de liefde van Christus. En we benaderen het. Oké, het is fout. Het is absoluut fout. Er is geen discussie over mogelijk. Maar we leven in de bedenkende genade. Dat God rekent ons nu de zonde niet toe. Dat staat hier ook in deze verse. Hij rekent de zonde, hebben we dat nou gelezen of niet? 2 Korinthe 5. Even kijken, waar stond het ook weer? Ja, hij staat in vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en hun zonden hun niet toerekenende. Gaan wij dat dan doen? Nee. Ten eerste komt mij de vraag niet toe. Ja? Maar wij zijn gezond op Christus. Wij hebben één taak. Dat is zijn liefde bekend te maken aan iedereen. Want God veroordeelt natuurlijk ook moordenaars. Kijk, als je kijkt wie er in de Poel des Vuurs zitten. Daar zitten de verkrachters, daar zitten de moordenaars, daar zitten de leugenaars. Daar zitten de zondaren. Ze zijn allemaal zondaren. Klaar. En zo moeten wij ze dus benaderen. Dus Christus heeft ook de zonde van seksuele perversiteit gewoon gedragen aan het kruis. Hij heeft de zonde van iedereen, niemand uitgesloten. Oké, maar goed, dan komen we op het volgende punt. Want ja, ik neem weer Jezus Christus aan. Ik ben iemand die met mannen gaat. En ik heb het aangenomen. Maar ja, dan heb je heel veel christenen. Er zijn gelovigen die hiermee worstelen. Want hoe kom ik hieruit? Ze hebben nog steeds die gevoelens. Dat wil ik best geloven. De wereld is in zonde. En de een wordt daarmee geboren. Ik wijs niet mee geboren. Maar hoe die daar gekomen is, dat weet ik allemaal niet meer. Maar ja, waarom gaat iemand ook stelen? Waarom gaat iemand bedriegen? Waarom gaat iemand stelen, vermoorden? Er kunnen allerlei omstandigheden zijn. Maar je bent op dat moment wat je bent. En dan heb je dan altijd in die zonde geleefd. En dan word je gered, krijg Gods geest. En dan? Gaat het dan vanzelf weg? Sommigen zeggen, ja, nou ja, je moet het maar accepteren. Je mag het dan wel zijn, maar niet doen. Sinds wanneer werkt de wet? De wet werkt toren. Denk je nou echt door zeggen, nou ja, je mag het wel zijn, maar niet doen. Dus het is verboden. Sinds wanneer werkt de wet op mijn inwendige mens dat ik de kracht krijg om het niet meer te doen? Dat gaat dus niet gebeuren, hè? Dat lukt niet. Wordt het alleen maar erger. Nou ja, dus dat is belangrijk. Maar gaan we naar 1 Korinther 6. Kan dus iemand dan wel heilig voor God leven als hij dat eenmaal is? Ja, met deze formule dan die ik net noemde. Nee, dan niet. Maar het is te overwinnen. 1 Korinther 6, vers 10. Dwaalt niet. Vers 9. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen. Dat hebben ze. Nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaards, nog geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Maar dit waart gij sommigen. Zie je, er waren sommigen, dat waren die bij mannen lagen. Maar hij zegt er wel iets bij, dit waart gij. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Sommigen waren homoseksueel. Hij zegt, jullie waren het. Met andere woorden, zijn het niet meer. Ik geloof met heel mijn hart dat de Bijbel in staat is om ook die mensen te genezen. Ja, te genezen zeg ik. Of laat ik zo zeggen, te sterken. Want je gevoelens in je hart, als die zitten, kijk naar jezelf, hoe heb je het zelf overwonnen? Kon je het overwinnen? Vaak niet, maar door het woord van God kon ik het wel. Maar er zijn wel een paar condities voor. Een paar voorwaarden. Ten eerste, dus homofilie, het is onnatuurlijk, het is schandelijk, maar het is ook te overwinnen. Maar er komen wel een paar voorwaarden voor kijken. Ten eerste, je moet wat? Het woord en waard recht snijden. Als je het woord en waard niet recht snijdt, waar val je dan in? Ja, je mag het wel zijn. We zijn een bruidelijk getrouwe kerk. Dus je mag het wel zijn, maar ja, je mag het niet in praktijk uitvoeren. Hoe ga je dat controleren trouwens? Gaan we je mensen aanstellen die gaan de boel in de gaten houden? Je weet, dat werkt niet. De zondige natuur is veel te sterk. Maar hoe komt dat? Als je het woord en waard niet recht snijdt, hoe ga je het dan oplossen? Dat is niet op te lossen, want dan kom je met Leviticus Romeinen 1 en dan moet je gaan tegen vechten dat het fout is en dat overwinnen. En wat zegt Romeinen 7? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En dan heb ik te doen met zulke mensen. Want ik weet, er is een middel. Rechtsnijden. En dan zegt 1 Thessalonicenzen 2 vers 13, jullie hebben het niet ontvangen als menswoord, maar als Gods woord, dat wat? Ook werkt in u die gelooft. Dus je gaat recht snijden. En dan ga je het lezen, de brief van de apostel Paulus. En dan gaat het ook werken. Want Romeinen 6, vers 14 zegt: de zonde zal over u niet heersen. Want dat is het. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En de wet is de prikkel om te gaan zondigen. Maar breng zo iemand onder de genade-evangelie. Want wij zien het, het is een zonde. Net zoals iemand gemoord heeft, of alcoholist, weet ik niet, dat ook, dan zal je zien dat die zonde, want dat is het, die zonde gaat dan niet meer in die persoon heersen. Maar dan moet je hem wel om het genade-evangelie brengen. Anders gaat het nooit, nooit, nooit lukken. Want seksuele krachten, dat zijn hele sterke krachten in de mens. Daar hoef ik niet over uit te wijden, maar dat is gewoon zo. Nou kijk, en wij weten dat Paulus zegt in Romeinen 16 vers 25, hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus, de bekrachtiging, en ga nu met mij naar Efeze 3 vers 16. De bekrachtiging is dus door het evangelie van Gods genade. En Paulus zegt ook, hij heeft 3 maal gebeden, Heere, neem het van mij weg. Nou, kan je het voorstellen? Ja, we gaan naar Efeze 3, vers 16. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 12 dat hij doorn in zijn vlees heeft. Heer, neem dit alsjeblieft weg. 3 keer omgebeden. En wat is het antwoord? Mijn genade is u genoeg. Nou, met zo iemand kan me goed voorstellen die oprecht de Heer wil volgen. Daarmee worstelt. Hij is gered. En dan? Dat hij ook smeekt, Heer, neem het van me weg. Maar het lukt niet. Want ik probeer het, maar ik ben onder de wet. Maar dan kom ik met, nee, mijn genade is u genoeg. En dan zie je in Efeze 3 vers 16. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijn heerlijkheid met kracht versterkt worden. Hoe? Door zijn geest. En daar gaat het om. In de inwendige mens. En waar werkt de wet? Op de uitwendige mens. De zondige natuur. Dus breng zo iemand niet onder de wet. Dan wordt hij niet versterkt. Ja, weet je wat versterkt wordt? Zijn vlees. Maar brengen we onder genade evangelie, dan gaat Gods geest in hem werken. En dan gaat hij zijn inwendige mens versterken, zodat die zonde niet meer gaan heersen. En is zo iemand in staat om een leven te geleiden, dat hij daarmee, dat dat gewoon weg is. Ik geloof het, omdat de Bijbel zegt dat dan eenmaal. Ja. Nou oké, we gaan gauw, nu even, ik ga het heel gauw doorlezen, want ik wil het hoofdstuk nu echt geëindigd hebben. Romeinen 1. Kijk, dus in vers 28. Gelijk als hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. God heeft hun overgegeven in een verkeerde zin, in een verkeerde manier van denken. En wat is dat nou precies, ja? Nou, niet vanwege de zonde heeft hij aan hunzelf overgegeven, want God heeft al die tijd op Babel, is hij altijd goed voor ze geweest. Maar waarom heeft hij ze gegeven? Hij heeft ze aan de zonde gegeven, dat wil zeggen, dat wil de mens namelijk. God heeft hun aan hunzelf overgeleverd. Zij willen namelijk in de zonde leven. Nou, bij God krijg je wat je wil. Wil je eeuwig leven? Geloof in mijn zoon. Wil je het niet? Ga je gang. Maar ja, dan moet je ook wel de consequenties dragen. En dan zie je dus die verkeerde zin, dat is vers 29, 30 en 31. Dat zijn de consequenties, dat is de verkeerde zin. Verkeerde manier van denken, want uit jouw hart, jouw denken, komt alles voort wat je doet in je leven. Wat jij doet, dat begint waar? Hier van binnen. En dit is het resultaat van een ongelovig hart, een onrein hart, begeerlijkheid van hart. En in vers 32 zie je dan, de welke daar zij het recht Gods weet. Dus men weet het recht van God. De rechtspraak van God over degene die zulke dingen doen, dat de dood waardig is. Je hebt het niet alleen maar over homoseksualiteit, maar vers 29, 30 en 31, al die zondige dingen. Iedereen weet dat daar één straf op staat, dat is de dood. Bij God, ze hebben schuld. Dus men weet dat God bestaat. Men weet dat God gaat rechtspreken, ze komen voor hem staan en uiteindelijk dat ze ook veroordeeld zullen worden. Dat is precies wat Hebreeën zegt, het is de mens gegeven eenmaal te sterven en dan komt het oordeel. Dat weet men dus, hè. Dus iedereen die zegt, ja, ik weet het niet, ik geloof niet, en blablabla. Vergeet, het staat hier, men weet dat God bestaat. Ze weten het recht van God hierop te doen en ze weten ook dat hij het zal oordelen. Dat ze voor hem komen. Niet voor niks dat je bang bent voor de dood. En dan, het is nog erger. Ze weten dat. Maar niet alleen dat ze het zelf doen. Maar ze hebben ook een welgevallen in degene die het doen. Dus men heeft er ook een plezier in dat anderen het doen. Ja? Dus dit is de totale diepte van de zonde in de mens. Dus niet alleen het zelf tegenstaan van God. Maar ook blij zijn met anderen die dat ook doen. Weet je, Herodes en Pilatus. Die sloten vriendschap. Weet je, dat waren vijanden van elkaar. Maar ze werden vrienden van elkaar toen de Heer Jezus Christus door hun gevangen werd. Toen werden het vrienden, ze hadden een gezamenlijke vijand. Hier ook, men juicht het toe, ook anderen die het doen. Nou, dat is toch wel heel diep, hè. Is iedereen het over eens dat dit slecht is? Dit is het slechte van de mens? Zeggen we allemaal ja, toch? Maar dat is juist zo mooi. Dan komt Paulus in het volgende hoofdstuk met het goede van de mens. Ja, de religieuze mens. Of door de humanist. Die gaat uit van. Hè? En dan zie je dat dat voor God is ook even slecht is. Kijk, wij zitten aan de goede kant. Ja, dat doen wij niet. Dat zijn allemaal. Ja. Dat zijn de asocialen. Dat zijn de achterbuurten. En die doen dat. Maar wij, kijk eens wat wij. Maar die gaan net zo goed verloren. En daar gaat Paulus in hoofdstuk 2 aanpakken. En zo zie je dat hij dit opbouwt. En dan komt hij zo. Alle mensen zijn zondaars. Maar vergeet één ding niet, hè. Wat zegt Paulus in Titus? Wij waren eertijds ook zo. Wij waren ook zo. Maar dankzij Gods genade zijn wij wat wij zijn. Zullen we hem daar verdanken? Vader, dank u wel voor deze heerlijke boodschap uit uw woord, vader. Paulus, ja, u natuurlijk bouwt het zo mooi op, vader. Alles wordt geëlimineerd en er blijft er maar één over. Dat bent u, die is rechtvaardig en wij zijn zondaars. Maar ook uw liefde en genade komt dan. En dan weten we, er is voor iedereen redding mogelijk. Voor iedereen. Elke zonde die er is. Dank u wel, vader, voor die genade in Christus' naam. Amen.